Er is nog een mededeling, gemeente, en dat is dat we u willen herinneren aan de zendingsavond die aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal worden gehouden, zo de Heere wil. En waarin dominee Las, de zendingssecretaris, het een en ander zal vertellen over het zendingswerk. Ik wil u heel hartelijk en ook een beetje dringend uitnodigen om deze avond te bezoeken. Het is verblijdend dat er op de zendingsavonden altijd zoveel jonge mensen zijn, maar er zouden toch heel wat ouderen meer kunnen zijn. En daar willen we een vriendelijk, maar toch ook een beetje dringend beroep op doen. Heel hartelijk welkom. Dinsdagavond, 19:30. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 26, de versen 2 en 8. Psalm 26, vers 2. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het 8e vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Dat zijn de versen 2 en 8 van Psalm 26.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar de lezing van de Wet des Heren. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoordt aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. 69ste vers van Psalm 119. Daarna lezen we uit het woord van de Heere het 44ste hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 44 is de schriftlezing na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 69. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Genesis 44. En hij, dat is Jozef, gebood degene die over zijn huis was, zeggende: Vul de zakken van deze mannen met spijzen, naar dat zij zullen kunnen dragen. En leg iedersmans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, de zilverbeker, zult gij leggen in de mond van de zak van de kleinste, met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord het welk hij gesproken had. Dus morgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezelen. Ze zijn de stad uitgegaan. Ze waren niet verder gekomen als Jozef tot degene die over zijn huis was zeide: maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waarvan mijn Heer dringt en waarbij hij iets zeker waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. En zij zeiden tot hem: waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding doen zouden. Zie, het geld dat we in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis uws heren zilver of goud stelen? Bij wie van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterve. En ook zullen wij mijn Heer tot slaven zijn. En hij zeide: dit zij nu ook al zo naar uw woorden. Bij wie hij gevonden wordt, die zij mijn slaaf. Maar gij lieden zult onschuldig zijn. En zij haasten en een iegelijk zette zijn zak af op de aarde en een iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigde met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen. En ieder man laadde zijn ezel op en zij keerde weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeder in het huis van Jozef, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen: wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zoude? Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uwer knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns heren slaven, zo wij als hij, in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide: het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide: och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijns heren oren. En laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende: hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer: wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zeide gij tot uw knechten: brengt hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer: de jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zeide gij tot uw knechten: indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult ge mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied, als wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn en wij hem de woorden mijns heren verhaald hebben, en omdat onze vader weder gezegd heeft: keert weder, koopt ons een weinig spijze, zo hebben wij gezegd: wij zullen niet mogen aftrekken. Indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht mijn vader tot ons: gij lieden weet dat mijn huisvrouw mij twee gebaard heeft. En de een is van mij uitgegaan en ik heb gezegd: voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden. En ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien ge nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoette, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kome en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader. Zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongeling met zijn broederen optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen deze morgen onze overdenking van het leven van Jozef, waar we al geruime tijd mee bezig zijn, voortzetten. En de tekst is dit gehele hoofdstuk. Genesis 44, het eerste tot en met het 34ste vers. Het is u zo even gelezen en we lezen alleen het eerste en het laatste vers. Het gaat om de woorden van Genesis 44 vers 1. En hij gebood zeggende die over zijn huis was. En hij gebood degene die over zijn huis was zeggende, vul de zakken deze mannen met spijzen nadat zij zullen kunnen dragen. En leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. Tot en met het laatste vers, het 34ste. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie welke mijn vader overkomen zou. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heren, wij zijn vanmorgen opnieuw samengekomen in uw huis. En u weet u hoe we hier gekomen zijn. Of er iets leefde in ons hart van wat we aan het begin van deze dienst zongen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Het kan zo zijn dat we alleen maar uit gewoonte gekomen zijn. En al is dat op zich een goede gewoonte. Een nodige gewoonte. Wat zijn we arm als het daarbij blijft. Geef dat het tijdens deze dienst mag veranderen. Dat het gewone een wonder mag worden. Een wonder dat u nog tot ons spreken wilt en dat u nog aan ons denken wilt en uw woord nog wilt gebruiken. Om ons de wegen van zaligheid bekend te maken. Het kan zijn dat we het niet durven zeggen, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Maar toch dat we het van harte toestemmen. Heren, de beste plaats om te zijn is in uw huis, het huis wat u zich hebt gesticht. En dat ons hart ernaar uitgaat om vanuit uw woord goddelijk onderwijs te ontvangen. Heren, als het zo is, wil u dan de stille hoop en het uitzien van ons hart niet beschamen. En als er misschien zijn die inderdaad iets mogen ervaren van dat door trillen van de blijdschap, van de verwondering, o Heere, wil u dan zelf in die blijdschap zo meekomen dat uw woord zijn kracht mag doen en er nog meer reden tot blijdschap mag komen omdat uw woord geopend wordt en omdat uw woord wordt toegepast aan onze harten. Denk zo aan ons allen. We zijn vanmorgen samengekomen als zo heel verschillende mensen, met onze eigen levensgeschiedenis, met verschillende bladzijden en hoofdstukken in ons levensboek. Er zijn er onder ons die door veel moeite en verdriet heen gaan. Er zijn er ook die dankbaar mogen zijn voor de vele zegeningen en tekenen van uw goedheid die ze ontvangen. En Heere, u kent ons leven. U weet dat hoe verschillend ons leven ook zijn kan en onze levensgeschiedenis ook ingevuld is, dat wij toch ten diepste allemaal dezelfde mensen zijn. van één lap gescheurd, van één ouderpaar afkomstig. Zonen van Adam en dochters van Eva. En zo zijn wij hier samen, in die diepe, grote nood van ons leven. Als schuldige mensenkinderen, gevallen in Adam. En daarom aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Heere, doe ons dat beseffen. Opdat wij hier niet overheen leven. Wat zo heel gemakkelijk gebeurt, omdat dat ook een stuk van onze ellende is. Dat wij onze ellende niet recht kennen en niet recht inzien. Wanneer wij het ontdekkende licht van uw woord en van uw geest missen. En we bidden, Heere, wil u zelf met uw woord en geest ons laten zien hoe het er bij ons in uw heilige ogen bij staat. O, geef dat we niet door kunnen leven. Laat er iets mogen zijn van wat we lezen in dit hoofdstuk, dit aangrijpende hoofdstuk, waarin de broers ten lange leste voor de hun onbekende Jozef moesten erkennen: God heeft onze ongerechtigheid bezocht. Wil u, Heere, geven dat we voor het eerst of opnieuw zo met onze schuld tot u mogen vluchten en onze zonden mogen belijden, het net als de broers van Jozef daarin met u eens mogen worden, dat we onszelf niet meer kunnen rechtvaardigen en ook niet meer hoeven te rechtvaardigen. Heere, wat zou dat een wonder zijn als er vanmorgen velen waren die nu eindelijk zichzelf niet meer rechtvaardigden. Die nu eindelijk fariseer afwerden en echt tollenaar werden. O God, wees mij, de zondaar, genadig. We bidden u ook, Heere, wanneer er mensen zijn die met hun zonden tobben en worstelen. Die misschien geestelijk zo vastgelopen zijn en die hunkeren naar de doorbraak van het licht in hun leven. Wil u vanuit het evangelie ook uit dit oud-testamentische hoofdstuk, tot hun spreken. Wil u banden verbreken, wil u duisternis doen lichten en de zon der gerechtigheid doen opgaan. Gebruik daartoe ook het woord van uw genade. En laat er iets helder mogen worden vanuit de prediking van vanmorgen. Wanneer we Juda zien pleiten voor zijn broer Benjamin. Dat veel groter dan Juda, de grote zoon van Juda is. De leeuw uit de stam van Juda. Het lam wat geslacht is. Jezus Christus. Die pleit voor arme zondaren, die niets verdiend hebben, die geen draad gerechtigheid bezitten om voor u te bestaan, en die het zo voor hen opneemt, dat u, o grote koning, niet meer zwijgen kunt, en u niet meer bedwingen kunt en wilt in uw liefde. En die tot hen spreken wilt, goede woorden, troostrijke woorden, woorden van genade en vrede. Wil ook daar, Heere, vanuit uw woord onderwijs ingeven en geef ons een hart en gedachten en een tong om deze woorden van u te vertolken. En kom er zo met uw geest in mee, dat ook de harten van de jongeren en van de ouderen, zelfs van de kleine kinderen, geraakt mogen worden. En wil u onder ons werken met uw genade. Heere, geef dat we niet mogen luisteren naar de prediking van morgen, alsof het gaat over mensen ver bij ons vandaan. Alsof het gaat over mensen aan wie wij part nog deel hebben. Maar dat het over ons mag gaan. Dat wij aangesproken worden. En dat onze harten verbroken mogen worden. en dat wij tot in het diepst van onze ziel geraakt mogen worden. Heren, wanneer we zien naar onszelf, dan kan het niet. Onze harten zitten zo dicht. En wij zitten zo vast aan de zonde. Niets kan ons bevrijden. Zelfs de mooiste woorden niet. En de meest bewogen prediking niet, als u er zelf niet in meekomt. Heren, wil u het dan doen? En u wilt daartoe toch de prediking gebruiken? Dat is toch uw eigen woord, uw eigen toezegging. Heren, dan gaat het toch niet meer om onze zaak. Dan mogen we toch pleiten op uw eigen woord. En omdat het uw zaak is, Heren, wil u in ons midden zijn en zelf aan ons denken in uw genade. Wees u met heel de gemeente. We dragen ieder persoonlijk aan u op. Ons allen zoals we hier zijn. De kinderen, ook de kleintjes die hierachter in de zaal van de kerk zijn. Met degene die voor hen zorgen. We bidden u voor allen die voor de kerktelefoon luisteren. Voor degene die al lang aan huis gebonden zijn. Voor degene die ouder worden. We smeken om uw zegen. Voor allen die in rouw zijn, wil u bij alle verdriet en moeite uw hulp geven. Denk ook aan alle zieken. U kent ze bij name. U weet alle omstandigheden, ook zorgelijke omstandigheden. We dragen allereerst Marjolein Kievit aan u op. Heren, deze afgelopen week is het bericht gekomen dat er opnieuw iets gevonden is en dat er een operatie nodig is. Er zijn zorgen voor haarzelf, voor haar ouders, grootouders, de zus, broers. Heren, wil u geven dat we met al die zorgen, wij allen ook als gemeente, haar op mogen dragen aan u de Heren. En haar aan mogen bevelen aan u. Want ze is nergens beter dan in uw handen. Maar zou u ook wonderen willen doen? In het verleden hebt u wonderen willen doen en de zorgen willen beschamen. En nu kunnen de vragen weer hoog oplopen. Maar wij weten vanuit uw woord dat u dezelfde God bent. En om de eer van uw naam, Heren, zou u het zo willen maken dat er wonderen mogen gebeuren en dat het alles mee zou mogen vallen. U hebt toch een arm met macht. Heren, willen doen. Maar bovenal bidden we van u, hoe ook de weg zal zijn, dat u met uw genade en met de kracht van uw woord met Marjolein mee wilt gaan en ook haar familie wilt gedenken in deze weg van beproeving. Geef dat zij allen het van u mogen verwachten en wil u heel bijzonder, Heren, Marjolein gedenken met uw genade en met uw gunst. We bidden u, Heren, wees u ook met alle anderen die ziek zijn. We dragen zuster Vroeg in de Wei aan u op, die weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen en nu thuis verpleegd en verzorgd mag worden. Wil u geven dat zij weer verder aan mag sterken en nieuwe krachten mag ontvangen. En wil u op haar hoge leeftijd haar nabij zijn met uw goddelijke ontfermingen. We denken aan zuster Stolk-Warnaar, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Langzaam vooruit mag gaan. Wil u geven, Heren, dat ze nieuwe krachten mag ontvangen. En dat ook alles wat aangewend wordt aan therapie zo gezegend mag worden dat ze weer spoedig naar huis mag terugkeren. En dat zij toch weer wat mag kunnen lopen en haar gewone werk mag doen. Zegen haar bovenal met uw genade. We dragen ook de kleine Joanneke Soeteman aan u op. Deze week zijn er grote zorgen gekomen. In het ziekenhuis opgenomen. U hebt de ernstige zorgen weg willen nemen, al ligt ze nog in het ziekenhuis. We zeggen uw naam dank dat haar leven gespaard werd. En bidden of u wilt geven dat ze ook verder herstellen mag en weer spoedig terug mag gaan naar haar ouders. Heren, wil u de stille dank in de harten van de jonge ouders geven. En laat het ook mogen zijn dat deze omstandigheden, die toch ook een roepstem zijn en een herinnering aan de broosheid van het leven van ons en van onze kinderen, dat het gebruikt en geheiligd mag worden. Zegen zo ons allen, Heere, met onze kinderen. Wil u ons genadig gedenken. En geef dat wanneer uw woord van morgen bediend mag worden. Uit deze eenvoudige en toch aangrijpende oud-testamentische geschiedenis. We door uw woord onderwezen mogen worden. En dan vanmorgen voor het geestelijke, maar ook voor het gewone leven. Lessen inliggen die we nooit meer vergeten. Heren, wij hebben het niet verdiend. Wij hebben het ernaar gemaakt dat u nooit meer aan ons zou denken. Maar wil u aan uw verbond gedenken en op ons neerzien in uw gunst en leer ons die genade die bij u alleen te verkrijgen is. In Christus Jezus, de grote zaligmaker en verlosser, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 51, de versen 2 en 5 en Aan het einde van de prediking zingen wij uit Psalm 72 het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaar. Dat is het zevende vers van Psalm 72. Geliefde gemeente, er kunnen in ons leven kritieke momenten zijn. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat wanneer iemand ernstig ziek is en de koorts hoog oploopt en de dokter vreest, dat gezegd wordt, nu komt de crisis en als hij, als zij daar doorheen komt, dan hebben we het ergste gehad. Je kunt er ook op een andere manier over spreken. Een jonge man, een jonge vrouw staat op een kruispunt in zijn of haar leven. Er moeten beslissingen genomen worden die van verstrekkende betekenis zijn voor de toekomst. En soms houd je als vader of als moeder je adem in. Wat zal het worden? Want je weet, als ze de ene kant kiezen, dan zal het misschien niet zo goed gaan. Op wat voor terrein dan ook. Dan spreek je eigenlijk ook over een crisis. En ten diepste is er ook zo'n crisis gaande in de hele geschiedenis van Jozef, wanneer we dit hoofdstuk lezen. Op een andere manier. Maar de dingen lopen naar een hoogtepunt toe. En wij die achter de geschiedenis kunnen zien, we houden misschien de adem in en denken, hoe zal het aflopen met die broers van Jozef, die steeds vaster lijken te komen in een net waaruit ze zich niet bevrijden kunnen. In een beproeving waarin ze onder lijken te gaan. Wel, we willen er samen over nadenken. En het thema voor de prediking van deze morgen is de grote beproeving. En we letten op twee dingen. Allereerst hoe de broers van Jozef in die beproeving worden gebracht. Dat was het eerste stuk van het hoofdstuk. En in de tweede plaats hoe de broers van Jozef in die beproeving worden gelouterd. En dan denken we over het laatste stuk van het hoofdstuk na. De grote beproeving. Hoe de broers van Jozef in de beproeving worden gebracht. En in de tweede plaats hoe de broers van Jozef in de beproeving worden gelouterd. Het is al gezegd dat eigenlijk in deze geschiedenis de spanning oploopt. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de Jozefs geschiedenis knap is verteld. Ja, dat mogen we vanmorgen ook wel even heel gewoon zeggen. Dat de Bijbel ook als een stuk hoogstaande literatuur gelezen kan worden. Waarin de door de geest geïnspireerde verteller in het boek Genesis heel knap en heel schoon de dingen onder woorden brengt. Maar dat de dingen hier tot een hoogtepunt lopen, heeft alles te maken met de dingen die gebeuren. En dan moeten we het maar heel eerlijk zeggen vanmorgen, dan kunnen wij, wanneer we het begin van dit hoofdstuk lezen, Jozef niet begrijpen. Daar zijn we al eerder op gestuit, maar het wordt nu toch wel heel dringend. Want wat doet Jozef? Wel, hij heeft nu hij zijn broers met Benjamin erbij allemaal gezien heeft, hen royaal onthaald. Ze hebben ruimschoots gegeten en gedronken. En Jozefs hart heeft zich verheugd, vooral toen hij Benjamin zag. En dan gaat Jozef, zoals we dat lezen in het begin van het hoofdstuk, iets doen wat eigenlijk helemaal niet kan. Wat tegen de wet van de Heere is en wat zelfs eigenlijk immoreel is. Want hij geeft zijn huismeester, de hoofdman, zouden we kunnen zeggen, van zijn hovelingen de opdracht. Kijk, straks bij het aanbreken van de dag zullen deze mannen terugkeren naar hun vader in het land Kanaan. En dan moet je precies hetzelfde doen wat de vorige keer gebeurde. Laat het geld wat ze betaald hebben boven in de zakken met koren brengen, zodat ze het koren gratis gekregen hebben. Maar laat mijn beker, mijn zilveren beker, de beker waaruit ik drink, laat die verborgen worden in de zak van Benjamin. En als we het verhaal even verder lezen, dan wordt heel duidelijk dat Jozef de bedoeling heeft om straks, als de broers welgemoed op pad gaan, om ze door een troep soldaten te laten achterhalen en dan met name degene die de beker gestolen heeft, zware straf zal opleggen. We zeggen, dat kan toch niet? Zo ga je niet met elkaar om. Dat is puur leugen en bedrog. Dat is iemand heel kwalijk behandelen. En die vragen worden des te dringender als we zeggen, is dat nu Jozef, die Godvrezende man, die in zijn leven zo weten mocht dat de Heere met hem was en die een heel nabij leven kende, zoals we dat noemen, dicht bij de Heere? Nee, het lijkt nu wel, als we het begin van het hoofdstuk lezen en verder niet zouden weten, alsof de broers de rechtvaardigen zijn. Alsof de broers de onschuldigen zijn. En Jozef de goddeloze. Is het zo? Misschien denken we het, gemeente, maar zo is het niet. Want al moeten we het nadrukkelijk zeggen, en ik wil het vanmorgen ook zeker onderstrepen, dat de dingen die hier gebeuren, die Jozef doet, op zichzelf genomen niet goed zijn. Bedrog betekenen en een verkeerde handelwijze. Wij moeten de dingen in het licht van het geheel van de schrift lezen, van het geheel van de Jozefs geschiedenis en van het geheel van Gods heilsgeschiedenis. En dan gaat dit aspect van al deze dingen heel nadrukkelijk leven. Dat Jozef hier bezig is zijn broers te beproeven. Want laten we dat meteen ter verontschuldiging van Jozef zeggen. Jozef handelt hier niet willekeurig, zomaar om de mensen kwaad te doen, zomaar om onbekenden te bedriegen. Nee, Jozef weet wat zijn broers niet weten. Hij is de doodgewaande Jozef. En hij kent hun verleden. Hij weet hoe het was in het gezin van Jacob. Dat daar twist en nijd heerst. En hoe ze hem door nijd hebben overgegeven. Eerst in de put gegooid. En toen verkocht. Maar dat het een bedoeling was om hem te doden. En nu wil Jozef door allerlei beproevingen aan de weet komen of de harten van die broers nog steeds zo vervuld zijn met haat tegenover elkaar en tegenover hun oude vader zo vol zijn met bitterheid. Want het was toch niet gering wat er gebeurd is, dat weet u toch? Ze hadden hun bloedeigen broer als slaaf verkocht met de gedachte, nou ja, dan hebben we in elk geval zelf niet gedood. Hij zal daar in Egypte wel een nare, een akelige slavendood sterven. En ze hadden hun oude vader, van wie ze wisten dat hij Jozef zo lief had, zo gruwelijk bedrogen, door hem het kleed, die veelvervige mantel van Jozef, gedoopt in bloed te laten overhandigen en te zeggen, killer kan het al bijna niet. Zie of deze van uw zoon is. Zo ga je met een vader van wie je weet dat zijn hart gebroken zal worden niet om. Zo lieg je en bedrieg je niet in het licht van het verdriet van een vader die treurt over zijn lieve zoon. En dan kun je die leugen ook niet meer dan 10 jaren volhouden. Kijk, zo was het geweest. Afgunst en nijd, zonde in het gezin van Jacob onder de broers. Zo was het geweest dat ze zich niets van de gevoelens van hun oude vader aantrokken. En nu wil Jozef in de geschiedenis die we al overdacht hebben en zeker in wat in dit hoofdstuk staat, de broers op de proef stellen hoe het nu is in hun leven en in hun hart. En we stippen nog even de vorige beproevingen aan. De broers, ze zijn teruggestuurd naar het land van de belofte, naar hun oude vader, met het verzoek om Benjamin mee te nemen. Daarmee heeft Jozef op het oog gehad, zal vader Jacob hun zijn liefste zoon Benjamin toevertrouwen? En toen ze gekomen waren met Benjamin, toen heeft hij ze onthaald. En toen kreeg Benjamin tijdens die overvloedige maaltijd 5 keer zoveel eten als de andere broers. Dat was het teken dat Benjamin een bijzondere bevoorrechte positie kreeg. Jozef heeft willen nagaan. Zijn ze nog jaloers zoals ze jaloers waren op mij toen ik misschien wel wat al te veel door mijn oude vader werd voorgetrokken en ik bijvoorbeeld die veelkleurige mantel kreeg? Het blijkt dat de broers nu niet meer zo jaloers zijn. En nu Jozef weet dat er in ieder geval wat veranderd is in de harten van die broers, dat ze zorg hebben voor elkaar, dat de grote afgunst niet meer zo sterk is zoals die geweest is in lang vervlogen jaren. Nu komt de laatste proef. De laatste beproeving. En nu is het Jozefs bedoeling om na te gaan, als nu hun eigen leven op het spel staat, hun eigen vrijheid op het spel staat, zullen ze dan Benjamin hier laten, zoals ze mij naar Egypte gestuurd hebben, en zich niet bekommeren om de tranen van hun oude vader? Of? Ja, of zal het anders zijn? En zo gaan we dat onbegrijpelijke wat Jozef hier doet toch een klein beetje verstaan. Jozef, hij stelt zijn broers op de proef. En we zien het gebeuren voor ons als Jozef misschien aan de avond van de dag de opdracht gegeven heeft dat dat geld en die beker in de zakken met koren van de broers gestopt moeten worden. Dan zien we de broers wakker worden en we zien ze opgewekt met elkaar praten. Ze gaan naar huis. Benjamin is niets overkomen. Simeon is er weer bij. Ze gaan bepakt en beladen met het goede koren van Egypte. Achteraf viel het onthaal bij die zo vreemde onderkoning van Egypte dit keer toch mee. En met een vreugde in hun hart en vrede gaan ze de poorten van de koningsstad uit in de richting van Kanaan. En terwijl ze dan welgemoed en opgewekt voortreizen, dan ineens horen ze de hoeven van paarden achter zich en ze zien het, ruiters, paleiswacht. Misschien slaat even de schrik om het hart van Ruben. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat de broers toch eigenlijk zich van geen kwaad bewust zijn. Misschien wil die onderkoning hen nog wel een geleide meegeven onderweg. Ze zoeken er niets verkeerds achter. Maar dan komt uit die stoet van ruiters de overste van de hovelingen op hen toe. En hij beschuldigt hen. Hij zegt, waarom heb je kwaad voor goed vergolden? We hebben jullie gastvrij onthaald en nu heb je de beker van de onderkoning, de beker gestolen waaruit de onderkoning altijd drinkt en waarbij hij zeker iets waarnemen zal, zo lezen we in het 5e vers. Kijk, om dat te begrijpen moeten we iets weten van de oude Egyptische gewoonte. Een beker was aan het hof iets heel kostbaars, niet omdat hij van zilver of van goud was. Dat was natuurlijk op zichzelf al heel kostbaar. Maar een beker, ja, die had een koning of een onderkoning of een hooggeplaatste. En die beker die had waarde in de eerste plaats omdat ja, er aan die hoven in Egypte nogal eens iets gebeurde. Dat zo'n hooggeplaatste persoon vergiftigd werd. Vandaar dat er altijd iemand was die voorproefde. En er mocht dus in die beker helemaal geen gebrek zitten, ook geen verborgen holletje zitten waar je gif in kon doen. Dat werd dus allemaal heel keurig nagezien en het moest altijd diezelfde beker zijn, niet zomaar een willekeurige beker. Dat was voor de veiligheid van de koning en voor de veiligheid van de farao, dat hij zijn eigen beker had En dat er dus niets met een willekeurige beker kon gebeuren waardoor hem iets ergs zou overkomen. Maar zo'n beker, dat was niet alleen de bescherming tegen gif en vergiftiging. Maar zo'n beker was ook nog in het oude heidense Egypte een middel waarbij je iets kon waarnemen. Dat is een uitdrukking die ook betekenen kan de toekomst kon voorspellen. Die hooggeplaatsten, zeker de farao, werden beschouwd als goden, bezield met de geest der profetie. Ze konden de toekomst voorspellen. Ze keken in die beker en door de schaduwen in de wijn of op een andere manier konden ze zien wat er ging gebeuren. En nu moeten we niet veronderstellen dat Jozef zich met dat soort praktijken heeft bezig gehouden. Maar deze Egyptische hoveling spreekt nadat hij weet. In Egypte gold een beker van de farao en van de onderkoningen van andere hoge plaatsen als bijzonder kostbaar, omdat die vaste beker bescherming bood voor het leven tegen het gif. En omdat die beker het instrument was waarmee de toekomst voorspeld werd. En omdat die beker zo kostbaar was, was het ook een geweldige schandaad eigenlijk, een geweldige misdaad om die beker te stelen. En als de broers dat horen, dan zeggen ze, nee, maar dat hebben wij helemaal niet gedaan. Zoek dan maar in de bagage, in de zakken. En kijk dan maar of er iets is wat niet klopt. En dan beginnen die mensen te zoeken. En ze vinden de beker in de mond van de korenzak van Benjamin. En wat gebeurt er? O, ze hadden het al gezegd, die overste van de hovelingen, alleen degene in de mond van wiens zak die beker gevonden zal worden, die zullen we mee terugnemen en die zal slaaf zijn als straf in het huis van de farao. Zullen de broers nu hun handen in onschuld wassen en zeggen, goed, Benjamin heeft kennelijk iets verkeerds gedaan, hoe het gebeurd is weten we niet, maar hij moet maar lijden wat hij overkomt. En net zoals we bij Jozef een verhaal verzonnen hebben voor onze oude vader, zullen we ook nu wel weer een verhaal verzinnen voor onze oude vader? Nee, dat gebeurt niet. Toen scheurden zij hun klederen. Gemeente, dat is een van de vele momenten in dit hoofdstuk die ons eigenlijk aan moet grijpen. Want daar ziet u dat al de broers zeggen, Benjamin, wat hij ook gedaan heeft, we weten het niet, het is ons een raadsel, het is ons onduidelijk. Benjamin naar Egypte, dat kan niet. Wij gaan alle terug. Terwijl ze zich vroeger van hun broer niets aantrokken, staan ze nu allen achter hem. En ze scheuren hun klederen. Teken van rouw, teken van ootmoed. En ze gaan terug met de overste van de hovelingen mee. En ze komen in het paleis van Jozef. Laten we een klein ogenblik bij dit gebeuren stilstaan. Een klein ogenblik, want we moeten ons haasten naar het slot van het hoofdstuk. Maar één ding mag ons niet voorbij gaan vanmorgen. En dat is dat deze geschiedenis ook heel nadrukkelijk onderwijs ontvangt voor de wijze waarop wij met elkaar dienen om te gaan binnen de kring van de familie, maar ook in de samenleving van mensen. Want God geeft in deze geschiedenis aan dat het niet iets van geringe betekenis is, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Toen de broers elkaar haatten, toen twist en nijd heerste in het gezin van Jacob, was dat niet onder de goedkeuring van God. God oordeelt als wij mensen elkaar verachten, of elkaars dood wensen, zoals dat bij Jozef het geval was. Of elkaar overgeven. Of misschien ook nog een trap nageven, zoals dat in de samenleving gebeurt. Laten we het niet vergeten, gemeente. Het is niet onbelangrijk hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Het kan lijken, wanneer mensen in haat en nijd, in ruzie en twist leven, wanneer mensen elkaar verkeerd behandelen, elkaars gevoelens onnodig kwetsen, dat de hemel zwijgt en dat wij denken dat wij onze gang kunnen gaan. Dat dachten de broers van Jozef ook. Maar er is op aard een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. De broers moeten het hier weten. Je kunt ook in de omgang met elkaar, ook in de omgang binnen je eigen familie en je gezin, maar niet alles doen. En tot die erkenning komen ze nu. Ze scheuren hun klederen. En dat wordt nog duidelijker als ze met elkaar binnengekomen zijn in het huis van Jozef. Jozef was er nog. Dat vinden zij verbazingwekkend misschien, maar voor ons is dat niet zo verbazingwekkend. Want wij weten wie Jozef is en dat Jozef dit alles eigenlijk heeft gearrangeerd, opgezet. En ze komen naar Jozef. En Jozef begint te spreken. Wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet ge niet dat een man die mijn beker stelen zou, dat ik dat zeker, zeker ernstig op zou nemen, zeker zou waarnemen? En dan moet u luisteren naar de woorden van Juda. Opmerkelijk. Dat Juda in de geschiedenis van Jozef, hebben dat meer gezien, steeds meer naar voren komt. Terwijl het in het begin is Ruben, die de oudste is en de woordvoerder is van de broers, is in het verloop van de Jozefs geschiedenis het steeds meer Juda die de taak van de oudste overneemt en die de spreker is namens de andere broers. Hier ook. En Juda zegt, en als u echt de woorden verstaat, dan kunt u ze niet zonder ontroering lezen, denk ik zo. Juda zegt, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns Heeren slaven. Zowel wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar dan zegt Jozef, het zij verre van mij dat te doen. Alleen de man die de beker had, zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. En dan nadert Juda opnieuw tot Jozef. Dat wil zeggen, hij gaat naar voren. En heel nederig, maar niettemin dringend, begint hij voor zijn jongste broer te pleiten. Laten we eerst letten op die schuldbelijdenis. Die ontroerende bekentenis van Juda die we hier vinden. Kijk, hier leest u niet meer dat Juda of de broers zich beginnen te verontschuldigen. Toen op die eerste tocht hadden ze nog allerlei dingen te zeggen. Toen ze achterhaald werden. En toen nu vanmorgen vroeg de ruitergroep op hen afkwam en de overste van de hovelingen hen inhaalde. Toen waren ze zich nog van geen kwaad bewust. Maar toen tegen alle gedachten en verwachtingen in de zak van Benjamin die beker gevonden werd. Toen beseften ze het sterker dan tevoren. Dit is iets wat niet zomaar gebeurt. Op die eerste tocht, toen het geld in de zakken gevonden werd, zeiden ze het al. Wij hebben gezondigd en God bezoekt de zonde die we tegen onze broer gedaan hebben, Jozef, toen we niet naar zijn geroep luisterden. Maar nu is het besef dat God op hun zonde terugkomt nog veel sterker. Ik lees nog één keer de woorden van het 16e vers. Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Geen spoor meer, gemeente, van zelfrechtvaardiging. Of van het zoeken van excuses. Ja, maar meneer de onderkoning, wij weten ook niet hoe het gekomen is. Ja, maar meneer de onderkoning, Benjamin, we hebben het hem gevraagd in dat korte poosje dat we teruggereisd zijn naar de stad. Hij weet het ook niet. Misschien is er iemand geweest uit uw hofhouding die ons kwaad gezind heeft en die ons aan wil brengen en het lastig wil maken. Nee, dat leest u niet. Een buigen voor God. Bovendien, en dat hebt u al gehoord eigenlijk, ze zien dit niet maar iets als een merkwaardige samenloop van omstandigheden, als een noodlot wat hun treft, zoals de titel van een nogal bekend boekje van vandaag, als het kwaad goede mensen treft. Oh, we zijn zulke goede mensen. Nee, zo leven de broers van Jozef niet meer. Het kwaad treft hier zondige mensen. En dat betekent echt niet dat ze alles kunnen verklaren. Maar één ding is duidelijk. Dat ze beseffen. Wij hebben gezondigd. En ook al begrijpen we niet hoe dit gebeurd is. Raadsels waren er genoeg. We zien hier in de hand van God. En we hebben geen verontschuldiging meer. En als we dat aspect van de geschiedenis die voor ons ligt op ons laten inwerken, dan treft ons hier de oprechtheid van deze schuldbelijdenis. Want wat is nou eigenlijk oprecht je zonde belijden? Oprecht je zonde erkennen voor de Heer. Dat is dit. Dat je jezelf niet langer rechtvaardigt. Dat is dit, dat je niets in kan brengen of aan kan voeren ter verontschuldiging. Dat is dit, dat je met Juda stamelt met een gebroken hart en met een snik in je binnenste. Heere, wat zullen wij tot u zeggen? Hoe zouden wij ons nog rechtvaardigen? God heeft onze ongerechtigheid gevonden. Hij heeft het gezien. En hij komt er nu op terug. Mag ik het u vragen en mag ik het jou vragen, mijn jongen en meisje in de kerk. Kennen we iets van die schuldbelijdenis? Van dat wat hier ons verkondigd wordt door het woord van de levende God in het eerste Bijbelboek. Dat wij voor God zijn gevallen. Dat wij onze zonde leerden belijden. Maar daarbij geen verontschuldiging meer hadden in te brengen. En onszelf niet meer kunnen en willen en hoeven te rechtvaardigen. Dat we buigen voor God. En zoals het vroeger vaak gezegd werd, mooie uitdrukking. Dat we helemaal aan Gods kant vallen. Niet meer voor onszelf strijden, maar zeggen, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel, ook over de zonde in mijn leven, rust op de allerbeste wetten. Kijk, dat is schuldbelijdenis in zijn diepe Bijbelse zin. Of ik weet het. Wanneer de Heere met zijn woord en geest in ons leven begint te werken en wij gaan zien dat we zondaar zijn, dan gaat het meestal zo dat we eerst herinnerd worden en gewezen worden op hele grote zonden in ons leven. Koningszonden, boezemzonden vaak. En dat we daar last van krijgen, van die zonden en van die zonden. En dan komt er nog eens meer bij. Het wordt ons voor ogen gesteld, zegt de psalmdichter ergens. En we gaan onze zonde zien en belijden. met verdriet in ons hart, met berouw over de zonde. Maar weet u, als de Heere door gaat werken in ons leven, dan komt daar toch nog meer diepte in. Dan ga je niet slechts een aantal zonden beleiden, dingen die op de voorgrond staan, die je voor ogen gesteld worden. Maar dan houd je ook op met jezelf te rechtvaardigen. Dan breng je geen verontschuldigingen meer in. Dan ga je steeds dieper buigen. Dan ga je God rechtvaardigen en zeggen: Heere, u bent rechtvaardig in al wat u doet. Dan kan het zelfs zo diep gaan zoals het staat in het laatste hoofdstuk van het boek Leviticus. Dat je het zo met God eens wordt. Dat je het eens bent met je straf. Een welgevallen aan de straf van je ongerechtigheid, zegt Leviticus 26. Dan vecht je niet meer. Dan verontschuldig je je niet meer. Dan zeg je: Heere, wat u ook doet, u bent rechtvaardig. Nou, iets daarvan vindt u terug in die bewogen woorden, die ontroerende woorden van Juda. Kennen we er iets van? Want gemeente, weet u wat zo gevaarlijk is, zeker in onze tijd? Dat we in de rechterflank van de gereformeerde gezinten nog wel spreken: ja, mens moet zondaar voor God worden. Een berouw hebben over de zonde, en dat is allemaal nodig. Maar wat wij in onze wereld gelijkvormigheid en onze geestelijke gemoedelijkheid een heel eind kwijt zijn, is het diepe besef van de gerechtigheid van God. Dat God rechtvaardig is in al zijn doen. En dat we, zoals Luther het ooit gezegd heeft, en dat is zo'n diepe uitdrukking, wij moeten leren God te rechtvaardigen, opdat God ons in Christus Jezus zou rechtvaardigen. En ik haast me om daarbij te zeggen dat ik heus wel weet vanuit de schrift dat de Heere in het leven van zondaren werkt op zo verschillende en onderscheiden manieren. Maar dat het toch daarheen gaat, altijd weer in het werk van de Heere. Dat we leren buigen voor Hem. Aan zijn kant komen. God kan geen kwaad meer doen. Dat we fariseer af worden. Ook bevindelijk gereformeerde fariseer af. Want die zijn er wat. De grootste woont hier. En dat we echt tollenaar worden. Zondaar voor God. En zeggen: Heere, ik heb niets meer in te brengen. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat zou het een zegen zijn, zeg. Als vanmorgen jonge mensen of ouderen alle verzet en alle eigen gerechtigheid en alle bijeen harken van excuses en alle bijeen rapen van gerechtigheden. Ik ben toch een nette kerkganger en ik doe dit niet en ik doe dat niet. En waarom werkt de Heere niet in mijn leven? Zo zijn we maar bezig om onze gerechtigheden op te bouwen. Maar als we nu eens naast Juda stamelend zouden buigen, dan kom ik naast u zitten in gedachten. En dan buigen we samen. En dan zeggen we: wat zullen wij tot uw Heere zeggen? Wat zullen wij ons rechtvaardigen voor God? Heere, u hebt de zonde gevonden. Mijn dwaasheid, mijn ongeloof, mijn onbekeerlijkheid, mijn verdenken van u, mijn doorleven. mijn wereldse hart, mijn slechte daden tegen mijn naaste, mijn bedriegen van die en die. U hebt de ongerechtigheid gevonden. Ja, kijk, en dan blijft het daar niet bij. Want het diepe en aangrijpende van deze geschiedenis is dat dan Jozef het laatste puntje op de i zet, als ik het eenvoudig mag zeggen. En zegt, nee, jullie hoeven niet met z'n allen mijn slaven te zijn. Alleen degene van wie ik zeggen moet, hij heeft mijn beker gestolen, die zal hier blijven. En dan komt Juda naar voren en begint te pleiten. En in dat pleitwoord, in die pleitrede van Juda, daarin leest u een heel stuk van de geschiedenis die ons al bekend is. Want Juda gaat uitleggen in zijn pleitrede aan die vreemde onderkoning waarom Benjamin niet hier kan blijven. En hij begint te vertellen. Hij begint te vertellen over hoe het geweest is toen ze terugkeerden naar de vorige tocht naar Egypte. En hoe ze thuis kwamen bij hun vader Jacob. En hoe dat Benjamin de jongste, die de koning, de onderkoning uit Egypte wilde zien, hoe hij een zoon van de ouderdom was. En hoe hij een zoon was van een van de vrouwen van zijn vader die hem het liefste was. En dat hij daarom die kleine jongen die hem zo lief was niet wilde laten gaan. En hij ging uitleggen. Als deze jongen hier moet blijven en wij alle komen terug, ja, dan zullen de grauwe haren van mijn vader met droefheid in zijn graf dalen. En dan moet u dat kleine trekje niet vergeten. Die broers die munten een aantal jaren geleden uit in ongevoeligheid ten opzichte van hun vader. Maar nu gebruiken ze precies dezelfde woorden die vader Jacob gebruikt heeft. Die woorden, die pijn, dat verdriet, dat staat nu in hun hart geëtst, in hun hart gegrift. En ze zeggen, dan zullen die grauwe haren van onze vader zo in zijn graf dalen, in droefenis. En dan komt Juda naar voren in het slot en hij zegt, neem mij dan maar. En laat mij heel mijn leven hier slaaf zijn aan uw hof in Egypte. Want ik heb gezegd, toen we afscheid namen van mijn vader, dat ik borg voor hem zal zijn. Van mijn hand zal het geëist worden. En nu Benjamin in staat van beschuldiging wordt gesteld door u, onderkoning van Egypte, ga ik voor Benjamin staan. En zeg ik, koning, welke straf hij ook verdiend heeft, straf mij. Voelt u wat hier gebeurt? Voelt u ook waarom Jozef zich nu niet meer kan bedwingen? Jozef wist hoe hard zijn broers waren, knoestige kerels. Die voor geen kleintje vervaard waren. Maar die harde bolster van haat en bitterheid is gesmolten. God heeft door de prikken in hun geweten, God heeft door de beproevingen heen, die harde eeltlaag om hun hart gebroken. En nu staat daar Juda en hij spreekt mede namens zijn andere broers. En hij zegt, koning, dit kunt u onze vader niet aandoen. Koning, ik zal borg zijn. Wat ontdekt Jozef in die broers en in die woorden die recht uit het hart van deze Juda komen? Weet u wat hij ontdekt? Verbrokenheid, overgave, maar ook liefde. Want u moet nooit vergeten, gemeente, dat waar wij voor God en voor mensen klein worden, waar een zondaar verbroken wordt, zoals dat van Juda hier toch zeker geldt, daar komt liefde in het hart. Die legt God erin, zeker. Want alle liefde komt van God. Maar waar verbrokenheid van hart is, is ook liefde. U moet maar eens nadenken over uw eigen levensgeschiedenis, wanneer u zelf de Here kennen mag. U moet maar eens nadenken over de levensgeschiedenis van misschien oude vromen of jongere vromen in uw familiekring die de Here oprecht vrezen. Dan ziet u het toch wanneer ze verbroken werden. Wanneer ze echt klein waren voor de Here, dan was er de meeste liefde. Daarom is het ook zo erg. Wanneer van de laatste dagen gezegd wordt dat de liefde van velen zal verkillen, weet u wel, die tekst, daar hebben we het wel eens over, als het gaat over de tekenen der tijden. De liefde van velen zal verkillen. Nou, dat zien we rondom ons heen in deze samenleving, zeker in het Westen. De liefde en de zorg verkilt. Weet u waarom het komt? Wat de oorzaak is? Omdat er zo weinig verbrokenheid is voor God en voor mensen. Ook binnen de kerk. Ook binnen de kerk. En waarin de kerk van Christus het voorbeeld zou moeten zijn. Te midden van een liefdeloze wereld, een onverbroken wereld. Daar is het vaak, vaak, dat de kerk met zijn gebrek aan verbrokenheid en verootmoediging. En daarom met zijn gebrek aan liefde. Een aanklacht is tegen zichzelf. Oh, ik weet, ik generaliseer. En dat wil ik eigenlijk niet vanmorgen. Maar is het geen stuk nood in de kerken van vandaag? Dat we met alles bezig zijn. We weten soms niet, wanneer je de kranten leest, wat er allemaal gaande is in de kerken. Maar de verbrokenheid voor God en de liefde tot God en tot de dienst van de Here en tot de naaste, die is vaak ver zoek. Maar dan hebben we het belangrijkste nog niet aangeraakt in deze pleitrede van Juda, waarin die verbroken en in liefde spreekt voor zijn broer. Want in deze hele gebeurtenis ziet u wat? Ziet u dat Juda borg is? En dan mogen we van Juda heen wijzen naar hem die straks uit het geslacht van Juda voort zal komen, Jezus Christus. Juda is hier een rechte zoon van Israël. Want wat betekent Israël? Israël betekent vorst Gods. U weet wel, Jacob heeft die naam in Pniel gekregen. Gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen. Jacob gedroeg zich in het geloof vorstelijk in die nachten Pniel. En nu ziet u hier Juda, Israëls zoon, een vorstelijk mens. Die door genade vorstelijk mag pleiten. Vorstelijk mag worstelen voor zijn broer Benjamin. En daarin lopen de lijnen van Jacob en van Juda door naar de grote Israëliet. Mag ik het zo eens zeggen vanmorgen? Naar de allergrootste zoon van Israël. Waarlijk een Israëliet zonder bedrog. Die worstelt voor zijn kerk. Die pleit voor zijn kerk. En gemeente, als er nu van het morgen zondaren in de kerk zijn. Mensen die met hun armoede en met hun schuld vastlopen. En die zeggen inderdaad, ook al begrijp ik alles niet. Maar één ding weet ik, dat ik gezondigd heb. Dominee, als u eens weten zou wat er achter dat jasje, daar in de diepte van mijn hart woont. Als op mijn voorhoofd geschreven stond heel de geschiedenis van mijn zonde. En ik moet het zeggen met Juda, ik heb geen verontschuldiging meer. Ik kan niets maar dan ook niets inbrengen om mezelf te rechtvaardigen. Wie zal mij helpen? Wie zal het voor mij opnemen? Oh, dan kun je iets inleven van wat die psalmdichter zegt. Toen alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Toen, ja toen wat? Toen hebt gij mijn pad gekend. Want juist in het moment waarop alles ons ontvalt. En waarin we niets hebben om onszelf te rechtvaardigen. Wil hij die de grote zoon van Juda is. De vorst Gods bij uitnemendheid. Israëls eigen zoon. Opstaan, Jezus Christus. En dan zegt hij het, ik zal borg voor hem zijn. En gemeente, dat wil die Heere Jezus Christus nu doen. Voor de grootste zondaar. Daar hoeft u niets voor mee te brengen. U hebt ook niets mee te brengen om uzelf te rechtvaardigen. Dat wil hij zijn en dat wil hij doen om niet. En daarom, hoe groot uw zonden ook zijn, hoeveel uw vragen ook zijn, hoe vast u ook zit in uzelf, hoezeer u ook denkt, kan het voor mij nog? Deze Christus is gekomen om borg te zijn voor het verlorene, om het doodschuldige en het doemwaardige te zoeken en het voor hen op te nemen. Zouden we dan zijn naam niet aanroepen? Heere, wees gij mijn borg, opdat ik achter u mag schuilen. Want ja, weet u, als dat gebeurde, dat Jezus Christus onze borg wordt, en dat we door genade achter hem mogen schuilen, dan gaan we zien hoeveel groter Jezus Christus als borg is dan Juda. Want Juda pleit ontroerend. Maar Juda moet het nog maar afwachten. Wat er met zijn pleitrede gebeurt. Hij weet niet dat Jozef daar staat. Hij pleit voor een grillige heidense vorst. Misschien wel met hoop in zijn hart, dat weten we niet precies. Maar in elk geval, hij moet afwachten of zijn woorden gehoor vinden. Maar dat geldt van de Heere Jezus Christus niet. Wanneer Jezus Christus pleit voor arme zondaren, voor zijn volk. Wanneer hij bidt in de hemelse troon. Dan wordt zijn gebed altijd verhoord. Ik heb het u wel eens gezegd, al is het al geruime tijd geleden. Dat bidden van de Heere Jezus, als daarover gesproken wordt in het Nieuwe Testament. Dat hij bidt voor de zijnen. Dan wordt er een woord gebruikt wat nooit van een mens gebruikt wordt. Een woord wat je ook kunt vertalen met eisen. Jezus Christus' gebed is een eisen aan de Vader. Een eisen omdat hij het werk volbracht heeft. Omdat hij de gerechtigheid heeft aangebracht. En daarom kan de Vader van het gebed van zijn Zoon niet af. Hij wil er ook niet van af. Hij moet het verhoren, hij wil het verhoren en hij zal het verhoren. En daarom als de grote Zoon van Juda en van Israël zich voor zijn kerk stelt en zegt, Vader, ik zal borg voor hen zijn. Met eerbied gezegd, gemeente, dan ziet de Vader in die uitgebreide handen van Jezus Christus de littekenen. En als de Vader de littekenen van de Heere Jezus ziet, dan kan hij niet meer toornen. Want dan weet hij, in die littekenen heb ik mijn toorn uitgegoten. En is die toorn voor eeuwig geblust. Ik zal borg zijn. Weet u het al? Dat u deze borg voor uw schuld nodig hebt. Dat u deze zaligmaker nodig hebt, want buiten Jezus is geen leven. En u zegt misschien, ja, waar kan ik hem vinden? Daar waar hij is. En waar is hij? In de hemel, jazeker. Maar vanuit de hemel wil hij door zijn geest wonen. In en onder het woord. En wil hij zichzelf openbaren in heel zijn middelaarsschoonheid onder de verkondiging van dat woord. En zegt hij het aan arme zondaren die hun schuld moeten mijnen en niets meer hebben om zichzelf te rechtvaardigen. Ziet, hier ben ik. Ik zal borg voor u zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, verlos ons van onze eigen gerechtigheid en van onze zelfhandhaving, die ons alle van nature eigen is. En waar ook uw kinderen soms zo mee te stellen hebben. En maak ons arme zondaren voor u echt. En heere, dan is het toch waar, telkens weer. Eeuwig waar, tot in de eeuwigheid waar. Dat aan armen u uit gena uw hulp ter verlossing wil tonen. En dat u hun zielen gadeslaat. En hoeveel vragen, hoeveel strijd, hoeveel schuld er dan ook is, ge ziet het. En ge zult ze redden. Ge zult borg voor hun zijn. Heere, zegen het woord van deze morgen. Ga met ons. Breng ons vanavond weer samen als we verder na mogen denken over de dingen die aan het slot van de prediking aan de orde kwamen. Omdat het dan vanuit de catechismus gaan zal over de enige naam die onder de hemelen gegeven is. Waardoor wij moeten zalig worden, de naam Jezus. Wil u, Heer, ons dan een tong geven om die grote naam, die kostbare naam, van de koning der koningen, die zijn volk zalig maakt van hun zonde, uit te zeggen en te verkondigen. Wil u met ons zijn, met onze kinderen, zegen ze op de zondagschool. En breng u ons vanavond allen bijeen, we vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 130, het vierde vers, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.